Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. In deze dienst zal broeder J. Sebens in het ambt van ouderling bevestigd worden en broeder R. Dekker in het ambt van diaken. Op woensdag 7 mei aanstaande zal er, zo de Heere wil, een gemeentevergadering gehouden worden. De kerkraad nodigt de hele gemeente, jong en oud, uit voor deze vergadering die in de Vijverhoeve gehouden zal worden. De vergadering begint om 8 uur. De koffie staat voor u klaar vanaf 7:30. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Gemeente, tot zover de mededelingen van de kerkraad. Laten we nu uit eerbied voor de Heere deze dienst staande beginnen en onze harten tot Hem verheffen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 98, het eerste en het vierde vers. Psalm 98, vers 1 en vers 4. Luisteren naar de 10 woorden van het verbond dat de Heere met ons gesloten heeft. En laten wij daarna zingen het Psalm 99, het eerste en het zesde vers. Psalm 99, vers 1 en vers 6. Nadat wij hebben geluisterd naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis, gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen het aangezicht van onze Vader zoeken in ons gebed. Almachtige Vader, we komen als uw gemeente tot u. We mogen naderen tot uw grote en verheven troon. Tot u die koning bent. U die heerser bent over alle volken, over de hele aarde. Maar we mogen ook naderen tot u die gesproken hebt, tot uw eigen volk. Heere, u maakt uzelf bekend. U hebt uzelf bekend gemaakt als de levende God die een God wilt zijn voor uw volk. En wij mogen daarbij horen. Wij mochten toetreden, vaders, tot het volk met die rijke belofte. De belofte dat u ons eeuwig leven geeft en dat u ons onze zonden nooit meer wilt toerekenen. Wij mochten toetreden nadat u eerst, al ver voordat wij tot dat besef kwamen, nadat u eerst voor ons gekozen hebt. U hebt ons bevrijd uit de macht van de zonde, waarvan we nog altijd de last meedragen. De zonde waarmee wij geboren zijn en de zonde die we nu nog iedere dag doen. En toch mogen wij vast geloven dat u ons van de macht van de zonde hebt bevrijd in Christus. omdat Hij in ons wil wonen, Vader. Daarom heeft de zonde niet meer het laatste woord. Zo mocht het ook zojuist weer horen toen uw wet, de 10 verbondswoorden, voorgelezen mochten worden. Die woorden waarin u ons iedere week weer zegt dat u de Heere bent, onze God. De God die ons uit het diensthuis van Egypte hebt bevrijd. Heer, zoals u uw volk Israël toen bevrijd hebt uit de macht van Egypte, van dat machtige volk, om hem te brengen naar een land waar zij in vrijheid u mochten dienen. Zo hebt u ons bevrijd om u weer te kunnen dienen. Met heel ons hart, met heel onze ziel en met al onze krachten. En om zo ook onze naaste lief te hebben als onszelf. Wij mogen dat weer. En dat mogen wij ook op deze ochtend horen, hier in de kerk. Hier waar uw woord verkondigd wordt. En Heer, als we dat weten, als we dat beseffen, dan kunnen wij ons geluk niet op. Omdat wij in Jezus Christus, uw Zoon, het ware geluk hebben leren kennen. En Vader, wanneer het ons nog ontbreekt aan die vertrouwelijke omgang met u. Wanneer we nog niet beseffen dat er alleen bij u geluk te vinden is. Wilt u ons dan tot dat besef brengen, in geloof? Heer, wilt u dat dan ook doen door de prediking van uw woord vanmorgen? Wilt u binnendringen in onze harten? Geef ons geloof en versterk ons geloof. Wilt u ook kracht geven waar dat nodig is? U kent al onze situaties. U weet precies wat ons bezighoudt in ons leven. Wilt u ook geven dat op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, dat er kracht vanuit mag gaan. Dat er toch mag zijn naar de wil en naar de mening van uw Heilige Geest, ook hier, vanmorgen in dit gebouw. Hier in de hemel, we bidden u vanmorgen ook voor onze zusterkerken. Wilt u zijn met de kerken die moeite kennen? We denken aan kampen, omdat de moeite daar ook op ons afkomen. Wilt u inzicht geven aan hen die er direct mee te maken hebben? Inzicht in hoe te handelen? Geef als het mag dat harten tot elkaar geneigd mogen worden. Heer, doe dat toch niet om ons, maar om uw naam. Heer, wilt u geven dat ook in onze omgeving nog meer harten gewonnen mogen worden voor het evangelie van uw Zoon. Geef als het mag zijn dat wij ons steentje daaraan mogen bijdragen om uw licht te verspreiden. Geef dat wij en ieder in ons eigen leven een goed getuigenis geven. Help ons om geen struikelblokken te worden voor het evangelie. Hemelse Vader, wij vragen dit alleen van u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We openen de Heilige Schrift en we lezen daaruit het eerste en het laatste gedeelte van het boek Openbaring. Openbaring 1 vers 1 tot 8 en Openbaring 22 vers 6 tot 21. En daarna zingen wij uit Psalm 89, het 7e en het 9e vers. Eerst lezen we Openbaring 1 vers 1 tot 8. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie. En bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Lezen we verder in hoofdstuk 22, vanaf vers 6. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig, zalig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neer voor de voeten van de engel die ze mij toonde om te aanbidden. Maar hij zei tot mij, doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. Hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt er nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst er nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt er nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in het boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus, zij met allen. Tot zover. Laten we nu zingen op Psalm 89, het 7e en het 9e vers. Gemeente, ik mag u vanmorgen het woord van de Heere bedienen vanuit Openbaring 1, het derde vers. Ik lees u dat vers nog een keer voor. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Gemeente, laten we aansluitend aan de preek zingen uit Psalm 144 en daarvan het zesde vers. Psalm 144, vers 6, na de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je hebt soms zo van die momenten waar je heel erg naar uit kunt kijken. Je verjaardag bijvoorbeeld. Je weet de datum. En iedere dag die verder komt is weer een dagje dichter bij die datum. En hoe dichter bij die dag komt, hoe meer je daar ook naartoe gaat leven. En als je dan bijvoorbeeld een feestje organiseert, dan moet je natuurlijk zorgen dat alles op tijd geregeld is. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alle inkopen op de dag van de verjaardag zelf nog gedaan moeten worden. Dan ben je te laat. Nee, je leeft naar zo'n dag toe. En je zorgt dat je er klaar voor bent. Zo gaat dat met een verjaardag. Of met een bruiloft. Je weet natuurlijk precies wanneer het is. Maar dat is wel anders bij de dag waar wij als christenen samen naar uitzien. De dag die wij ook wel de jongste dag noemen. We weten niet wanneer die zal zijn. Maar als we dat niet weten, kun je je daar dan wel goed op voorbereiden? Je moet toch ergens vanuit kunnen gaan? Kijk, als je nu bijvoorbeeld wist dat het over 20 jaar zou zijn, dan zou je kunnen zorgen dat je over 20 jaar klaar bent voor het feest. En dan kun je ook de eerste 15 jaar nog andere dingen doen. Maar wij weten niet wanneer die dag zal zijn. En toch, in onze tekst staat dat de tijd nabij is. En dat betekent dat het niet lang duurt. We moeten nu klaar zijn, dat betekent het ook. Er is al een reden om goed voorbereid te zijn. Om er iedere dag vanaf nu, er iedere dag naar uit te zien. Een gemeente, dat is toch zo. Dat is toch de dag waar wij naar uitzien. Daar zijn we toch iedere dag mee bezig? Of zou dat overdreven zijn, dat je iedere dag moet uitzien naar de jongste dag? Nou, dat is het toch zeker niet. En het wordt ons wel duidelijk als we ons bezighouden met de openbaring die Johannes kreeg om het ook weer aan ons door te geven. Johannes heeft gezien namelijk dat wij onder hoogspanning leven. Het is de hoogste tijd. Tijd om Jezus Christus te verwachten. Want het moment dat hij komt is heel dichtbij. Het mooiste moment in het leven van een gelovig kind van God. Maar daar moet je wel klaar voor zijn. En tegelijkertijd dat geluk, dat kun je nu al vinden. En het is juist daarom dat we iedere zondag naar de kerk gaan. Om het geluk te vinden. Het grootste geluk dat er bestaat. Want de Heer Jezus, die op die grote dag zal verschijnen en die zijn gemeente voor altijd bij zich zal nemen, hij laat zich ook in de kerk zien als zijn woord verkondigd wordt in het midden van de gemeente. Gemeente, ik verkondig u vanmorgen het evangelie onder het volgende thema. Het is nu tijd. Vind je geluk in de gemeente van Christus. We letten op 3 dingen. Eerst op de bron van het geluk, dan op de verkondiging van het geluk en dan op het blijven bij het geluk. Het thema, het is nu tijd. Vind je geluk in de gemeente van Christus. De bron van het geluk, de verkondiging van het geluk, blijven bij het geluk. Dus eerst de bron van het geluk. Gemeente, de tekst van vanmorgen, dat is een zalig spreking. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Je zou kunnen zeggen, het is een gelukwens. Toch gaat het wel wat verder dan een gelukwens. De apostel Johannes die wenst de mensen over wie het gaat niet naar geluk, maar hij weet dat ze gelukkig zijn. En dan gaat het over het geluk dat de Heere geeft. Het goede leven dat je alleen maar kunt hebben als je dat samen met de Heere leeft. Dat is eigenlijk hetzelfde als een gezegend leven. In de Bijbel is dat een leven dat door de Heere voorspoedig wordt gemaakt. Stel u zich maar voor, dat gebeurt wel eens dat iemand u vraagt hoe het nu met u gaat. Dat komt regelmatig voor. En soms kun je dan volmondig zeggen, het gaat goed met mij. Ik voel me goed, het gaat goed met de kinderen, met het werk, ik zie het helemaal zitten. Maar dan hebt u een klein stukje geproefd van de betekenis van het woordje zalig. Klein stukje maar. Want de zaligheid die ons te wachten staat is nog ontelbaar veel mooier en beter. Maar dan te bedenken dat er misschien nog wel meer mensen zijn met wie het helemaal niet zo goed gaat. Waarschijnlijk veel mensen, ook hier in de kerk, zullen ze vastzitten die op zoek zijn naar dat geluk. De poort naar dat geluk, die ligt onder meer in onze tekst. Hier zit iedereen op te wachten. Maar dan moet je dat goede, gelukkige leven met de Heere wel zoeken bij de bron. En die bron ligt volgens onze tekst bij de woorden van de profetie. Dus de bron van je geluk ligt niet bij je pensioenuitkering, of bij je spaarrekening, of niet bij lekker eten, of bij je vrienden. Nee, de bron van het geluk ligt bij de woorden van de profetie. In onze tekst worden meerdere woorden gebruikt. In de eerste drie versen van het Bijbelboek Openbaring staan meerdere woorden. Meerdere woorden die iets zeggen over hoe je bij dat geluk kunt komen. Hoe je kunt weten waar dat geluk is. En het begint in vers 1 met het woord openbaring. Dat is het eerste woord van dit Bijbelboek. Het is ook de naam van het Bijbelboek geworden. In vers 2 gaat het ook nog over het woord van God. En over het getuigenis van Jezus Christus. En in onze tekst, in vers 3, gaat het over de woorden van de profetie. En ook over wat geschreven staat. Dat zijn allemaal uitdrukkingen, gemeente, die met elkaar te maken hebben. Maar in het woord profetie komen al die woorden als het ware samen. Profetie is namelijk openbaring. Want door de profetie maakt de Heer iets bekend wat eerst nog verborgen was. Profetie is ook het woord van God. Want profeten geven de woorden van God aan de mensen door. Profetie is ook een getuigenis. Want profeten die staan in verbinding met de Heere. De Heere die maakt zijn raad bekend aan zijn knechten, de profeten, zei hij tegen Amos. En dan getuigen zij van wat ze zelf gezien en gehoord hebben. Ten slotte kan profetie ook worden opgeschreven. Denk maar aan de Bijbelboeken, Jesaja, Jeremia en vooral die andere profeten. Gemeente, als de apostel Johannes het in onze tekst heeft over de profetie, dan bedoelt hij daar twee dingen mee. In eerste instantie bedoelt hij met die profetie het Bijbelboek Openbaring. Wat wij in dit Bijbelboek te lezen krijgen, zegt hij, dat is profetie. Het boek Openbaring is dus ook een poort naar het geluk. Maar in de tweede plaats bedoelt hij daar ook mee te zeggen dat dit Bijbelboek, Openbaring, evenveel gezag heeft als de andere profeten. Het staat op één lijn met de profeten van vroeger. Nu, dan moeten we even kijken wat die profeten vroeger eigenlijk deden. Profeten waren als het ware de mond van de Heere. Als mensen iets wilden weten van God, dan moesten ze daarvoor bij een profeet zijn. Er was een speciale reden voor. Rechtstreekse contact tussen God en de mensen, dat was veel te heftig voor de mensen. Daar konden ze niet aan. Want als de Heere spreekt, dan komt er zo'n geweldige kracht vrij, dat mensen daar doodsbang van worden. Het is ook niet voor te stellen hoe groot het verschil is tussen God en mensen. De heilige God en zondige, onreine mensen. En toch wil de Heere wel met zijn volk omgaan. Hij wil zelfs heel dichtbij de mensen zijn. En daarom gaf hij profeten. Profeten die via het middel van visioenen een inkijkje kregen in het overleg dat de Heere in de hemel voert met zijn hemelse hofhouding. We noemen dat ook wel de raad van God. Een voorbeeld daarvan uit het Oude Testament, waarin dat heel duidelijk naar voren komt, is de geschiedenis van de profeet Micha, die bij koning Ahab geroepen wordt. Micha die moet dan profeteren dat Ahab de strijd niet zal winnen, maar dat het zijn dood zal worden. Maar dan wordt er ook beschreven dat Micha een doorkijkje krijgt in de hemel. En dat hij dan ziet hoe God overlegt met het hele Heer des hemels. We lezen dat in 1 Koningen 22, vers 19 tot 23. Profeten zijn oog- en oorgetuigen van de hemelse raad van God. En dan zijn ze als het ware de boodschappers die op aarde de uitkomst van die raad moeten gaan vertellen. En dan weet het volk wat de wil van de Heere is en wat de Heere gaat doen. Het volk krijgt dat te horen in heel gewone, verstaanbare mensenwoorden. Maar het zijn de woorden van God die ze te horen krijgen. Het is openbaring van wat eerst nog verborgen was. En zo geldt dat nu ook voor de openbaring van Johannes. Johannes is een profeet die op het eiland Patmos visioenen krijgt van de Heer. Ook Johannes krijgt een doorkijkje in de hemel waar de troon van God staat. Ook voor hem is dat heel indrukwekkend. Zo indrukwekkend dat hij als dood voor de voeten van de Heer Jezus neervalt. Maar hij hoeft niet te vrezen, want Jezus is juist gekomen om hem en heel de kerk te bemoedigen. Hij wil dicht bij zijn volk wonen. Dat blijkt ook wel uit het slot van het Bijbelboek als de Heer Jezus zegt, ja, ik kom spoedig. Het is de Heer Jezus van wie deze openbaring afkomstig is. De Heer Jezus die hier op aarde met apostelen is rondgetrokken. En die is gekruisigd om ons door zijn bloed uit onze zonden te verlossen. En die op de derde dag uit de dood is opgestaan. De Heer Jezus die ons lief heeft gehad tot in de dood. Hij is in de hemel om zijn broeders en zusters op aarde te bemoedigen met deze laatste openbaring uit de Bijbel. Gemeente, hij is de bron van het geluk. De Heer Jezus Christus, bij hem is dat te vinden. Hij is de getrouwe getuige en de eerstgeborene van de doden. En de overste van de koningen der aarde. En hij laat zich in al zijn heerlijkheid nog een keer zien. Aan de apostel Johannes. Om hem te laten zien wat weldra moet geschieden. Zoals er in vers 1 staat. Eigenlijk staat daar dat het met grote snelheid moet gebeuren. Want hij komt met haast. In onze tekst staat dat de tijd nabij is. Dat wil zeggen dat het moment waarop het zal gebeuren niet ver meer weg is. Het moment waarop de woorden van de profetie vervuld worden. Want woorden van God die worden altijd vervuld. Ze komen uit. Op het moment dat ze uitgesproken worden treden ze in werking. Dat is ook zo met de woorden van de profetie van het Bijbelboek Openbaring. Wie deze woorden leest, die leest het levende woord van de levende Christus. En als er dan aan het begin van het Bijbelboek zo duidelijk staat dat de tijd nabij is, dan betekent dat ook dat we die verschillende visioenen die we dan te lezen krijgen in het Bijbelboek, dat we die niet langs een tijdlijntje kunnen leggen, zodat we zouden kunnen aanwijzen waar we nu ongeveer zitten. Dan kunnen we ons afvragen, zitten we nu in de eindtijd of zitten we nog een klein stukje daarvoor? En komt er nog een duizendjarig rijk? Nee. Het begin en het eind van Openbaring geven heel duidelijk aan dat de dingen die in dit boek beschreven staan, dat die zich nu aan het afspelen zijn. En kijk maar om je heen. Lees maar in de krant. Of kijk maar naar de televisie. De wereld is vol met oorlogen en aardbevingen en andere rampen. De getuigen van Christus die worden gedood en vervolgd, nu. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde die gaan nu rond. Er zijn machtige mensen die de naam van God lasteren. En hele volkstammen worden verleid door de geest van dwaling, ook in ons land. De duivel probeert ook ons en onze kinderen te verleiden, dat doet hij vandaag. De tijd is nabij. Wij horen de voetstappen van Christus. Dat hij is bezig om met haast te komen. En de definitieve vervulling van de woorden van de profetie staat op het punt van aanbreken. Het is 12:01. Wie nu niet klaar is, wie nu nog in zijn leven het woord van God negeert, die mist de boot, die mist de zaligheid, die mist het leven met Christus. Het is nu tijd. Vind je geluk in de gemeente van Christus, dat is het thema. We zullen nu stilstaan met de verkondiging van het geluk. We hebben er nu bij stilgestaan in het eerste punt dat het geluk te vinden is bij de woorden van de profetie. En dat is eigenlijk bij Christus. Het zijn immers zijn woorden. Maar wie zijn er volgens onze tekst nu gelukkig? Wie wordt dan hier zalig gesproken? Nou, dat is hij die voorleest en dat zijn zij die luisteren. En daarbij moet u denken aan een gemeente die samengekomen is en waarbij één persoon uit de Bijbel voorleest. En ook hier gaat het nog steeds in de eerste plaats over het Bijbelboek Openbaring. Onze tekst prijst die samengekomen gemeente zalig. Die gemeente waar dit Bijbelboek wordt voorgelezen. De versen 1 tot en met 3 zijn bedoeld als een inleiding of een opschrift voordat de eigenlijke brief begint. De brief van de apostel Johannes aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. De brief waarin hij de visioenen beschrijft die hij op Patmos heeft gezien. En die eigenlijke brief die begint dus eigenlijk in vers 4. En om u nou een beetje een beeld te geven, gemeente. Die gemeenteleden aan wie Johannes schrijft, die hadden niet allemaal een bijbeltje bij zich naar de kerk om mee te lezen met de voorganger. Kijk, wij leven in een tijd waarin je een boek kunt laten drukken. En dan heb je meteen een paar honderd exemplaren. Maar in die tijd kon dat nog niet. Toen moest alles één voor één worden overgeschreven. Dat was natuurlijk veel meer werk. Daarom was het veel minder vanzelfsprekend dat iedereen zijn eigen afschrift van al die bijbelboeken bij zich had. De samenkomsten waren veel meer gericht op het luisteren naar één persoon die voorlas uit een boekenrol of uit een brief van een apostel. Dat beeld staat Johannes voor ogen als hij deze woorden opschrijft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie. Het gaat erom dat deze profetie wordt voorgelezen aan de gemeente die is samengekomen. De gemeente in de kern is dat vandaag nog steeds niet veranderd. Zelfs niet met internet. Ook al hebben wij nu wel allemaal een eigen bijbeltje. En kunnen wij ook gemakkelijker voor onszelf persoonlijk de Bijbel lezen en bestuderen. Toch is het nog steeds zo dat wij als gemeente van Christus samenkomen om het ene woord verkondigd te krijgen aan de gehele gemeente. Christus spreekt de hele gemeente aan als één gemeenschap van heiligen. Dat is iets wat blijvend is. Zelfs als het door de hulpmiddelen van internet nog gemakkelijker is om individueel op je eigen plekje het geloof te beleven. Kijk, die hulpmiddelen die zijn fantastisch. De broeders en zusters die aan huis gebonden zijn of die beperkt zijn in hun mogelijkheden kunnen juist daardoor ook thuis de kerkdiensten meemaken. En toch, we vragen maar aan degenen die het meemaken, is dat altijd minder mooi dan aanwezig te zijn als de gemeente samenkomt. Onder de leiding en verantwoordelijkheid van de ambtsdragers. Dat is mooi. U krijgt er vandaag weer 2 nieuwe bij. Want die ambtsdragers zijn niet zomaar op eigen initiatief bezig om de gemeente samen te roepen. Maar ze zijn door de Heere aan deze gemeente gegeven en aangesteld in hun dienst. En zij zijn verantwoordelijk ook voor de hele gemeente. Zodat nog duidelijker wordt dat hier een gemeente samenkomt. Die brieven van de apostelen die zijn ook gericht aan gemeenten. En ook deze openbaring van Johannes is gericht aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Het gaat steeds over de bruid van Christus. Dus bruid enkelvoud. Er is één bruid. Als de bruid van Christus bijeen is, dan wil de bruidegom ook aanwezig zijn. Daar laat hij zich zien. Als de woorden van de profetie klinken. Want dat is toch wat openbaring is. Openbaring van Jezus Christus. Dat betekent, Jezus Christus laat zich zien. De gemeente, het kenmerkende van profetie, dat is niet alleen dat het woorden van God zijn. Maar het is ook dat die woorden persoonlijk aan de gemeente gericht zijn in de eigen situatie van de gemeente. Het wordt toegepast op het leven van de gemeente. Dat zie je ook de hele Bijbel door. Profeten van voor de ballingschap die waarschuwen het volk voor een heel concrete dreiging. Namelijk die ballingschap. Apostelen verkondigen het evangelie aan gemeenten waar concrete vragen liggen over de besnijdenis en over hoe je moet omgaan met offervlees en noem maar op. En zo gaat de openbaring van Johannes over de dingen die nu gaande zijn en die zeer binnenkort moeten gaan gebeuren. De tijd is nabij. Wanneer de openbaring van Johannes wordt voorgelezen in de gemeente, dan spreekt Christus zijn gemeente aan in hun eigen situatie. En dan waarschuwt hij, dan bemoedigt hij, dan spoort hij hen aan. Dat is profetie. En daarom moet je zorgen dat je daarbij bent. Bij hem die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie. De schrijver van de brief van de Hebreeën zegt precies hetzelfde. We moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen. En dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Nou, die dag die nadert. Hij is zelfs heel dichtbij. Zorg dat je erbij bent bij die samenkomsten. En dan ook, dat schrijft de schrijver van de Hebreeën even daarvoor, de belijdenis van wat wij hopen, onwankelbaar vasthouden en op elkaar achterslaan, om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij zijn aan elkaar gegeven, dat is niet voor niets. Als je op zoek bent naar het geluk van het leven met Christus, zorg dan dat je de woorden van de profetie hoort, want dan hoor je betrouwbare woorden, want hij die beloofd heeft is getrouw. Jezus Christus is de getrouwe getuige, hij die ons met zijn eigen kostbare bloed heeft willen kopen. Hij spreekt ons toe. Hij spreekt ons toe als wij samenkomen. Net als toen die eerste gemeenten samenkwamen. De gemeente, dat is toch groot. Dat we deel mogen uitmaken van die katholieke kerk. De algemene kerk betekent dat. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dat kunnen we alleen maar zeggen omdat de kerk van Christus is. Dat is bijzonder, hè? Als deze openbaring van Johannes in die gemeente werd voorgelezen, dan begint de voorlezer dus bij vers 4. Vers 1 tot en met 3 is het opschrift. En dan begint hij zo. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Daar begonnen dus toen de samenkomsten mee. Net zoals onze samenkomsten vandaag. Christus spreekt ons persoonlijk toe met zijn genade en vredegroet. En dan laat hij zijn eigen woord verkondigen. En dan wordt een tekst uit de Bijbel uitgelegd en toegepast op het leven van de gemeente. En dat heeft dan tot gevolg dat de geest gaat werken in de gemeente. Zodat de geest en de bruid samen zeggen, kom. Dan wordt het verlangen naar de bruidegom opgewekt. En dat is voor iedereen die het horen wil. Wie dorst heeft, laat hem komen. En wie wil, laat hij het water des levens nemen om niet. Helemaal gratis en voor niets. De gemeente, die geest geeft vandaag ook weer ambtsdragers aan zijn gemeente. Dat zijn mannen die u hierin voor mogen gaan. Die het grote geschenk van het evangelie uit gaan delen aan iedereen. Op een zorgvuldige en een regelmatige manier. Een belangrijk aspect van het ambt. En dan zegt de Heer Jezus, ja, ja, ik kom met haast. De genade van de Heer Jezus zij met allen. Dat is het laatste vers van Openbaring. Dat zijn de laatste woorden van die samenkomst. Dat is nog steeds zo. Het is nu tijd. Vind je geluk in de gemeente van Christus. We letten nu ook op blijven bij het geluk. We hebben gezien dat het geluk te vinden is in de woorden van de profetie. We hebben ook gezien dat onze tekst in het bijzonder de samengekomen gemeente zalig spreekt. Maar er staat nog iets in de tekst, namelijk, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Het zijn eigenlijk twee dingen die daar staan. Het bewaren, dat is het eerste. En als tweede het geschreven staan. Eigenlijk staat er, zalig zij die er heel dichtbij blijven. Je kunt natuurlijk ook in de kerk komen, met iedere week netjes doen, maar er toch niks mee doen. Dat het je ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Dan leef je niet heel dichtbij het woord, maar dan deel je ook niet in het geluk. Dan heb je er helemaal niks aan als je elke week in de kerk komt. Dat dicht bij het verkondigde woord blijven kun je op meerdere manieren opvatten. Het begint eigenlijk al op het moment dat die woorden voorgelezen of verkondigd worden. Als je een en al aandacht bent, dan zit je er als het ware bovenop. Maar dat geldt nog steeds als de dienst is afgelopen en als de zondag is afgelopen. Dan blijf je heel dicht bij dat woord leven. Het is je metgezel geworden in je dagelijkse bezigheden, zodat je er als het ware steeds even mee kunt overleggen. Dat is belangrijk, juist omdat de tijd nabij is. Kijk, als dat niet zo was, dan had je nog wel even rustig aan kunnen doen. maar nu niet. Je kunt het wel vergelijken met als je de laatste trein moet halen. Als je die trein mist, dan moet je die nacht op het station blijven slapen. Je weet dat de trein in aantocht is. Maar je moet tegelijkertijd ook goed op de borden letten op welk perron de trein stopt. Als je nou te veel met je mobieltje bezig bent en dus te lang even niet oplet, dan kan het zijn dat de trein ondertussen al aan de andere kant van het station is gestopt. En dan ben je te laat. Dan haal je hem niet meer. Maar zo is het eigenlijk ook met de vervulling van de woorden van de profetie. Ze zijn bezig in vervulling te gaan, nu, op dit moment. Maar als je niet goed op die woorden let, maar ondertussen met andere dingen bezig bent die je belangrijker vindt, dan komt de bruidegom op een moment dat je er niet klaar voor bent. Zo staat het in onze tekst. Onder die hoogspanning staat heel dit Bijbelboek. Onder die hoogspanning leven wij. En daarom is het zaak dat wij blijven bij wat geschreven staat. En in de eerste plaats wordt hier ook weer het Bijbelboek Openbaring mee bedoeld. Dat wat in dit boek geschreven staat, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes, is ook opgeschreven. En daardoor is het dat ook wij vandaag die openbaring kunnen lezen. Ook wij moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Dat blijkt ook wel uit het slot van het Bijbelboek. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in het boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. De Heer Jezus geeft deze waarschuwing niet voor niets. Bij hem is het geluk. Hij laat het verkondigen. Maar je verspeelt dat geluk als je je eigen wijsheid toevoegt aan zijn woorden. Of als je weglaat wat je niet goed uitkomt. Want gemeente, daar waar niet meer de Bijbel verkondigd wordt, maar waar menselijke vroomheid wordt rondgebazuind, daar komt Christus zelf niet meer aan het woord. Daar wordt het evangelie van genade voor zondaren veranderd door een mooi verhaal van lief zijn voor elkaar. Maar Jezus Christus drukt ons zelf op het hart dat we alleen dan recht hebben op het geboomte des levens als wij onze gewaden wassen in het bloed van het lam. Alleen dan. Uit onze tekst leren we nog iets. Namelijk dat het geschreven woord niet wat anders is dan een gesproken woord van God. De Bijbel is het woord van God. Het Bijbelboek Openbaring wordt genoemd de woorden van de profetie. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Dat is één en hetzelfde. Daarom moeten wij, als we stil willen blijven staan voor het gezag van Christus, ook blijven staan voor het gezag van de schrift in alle delen. En dat wil niet zeggen dat er geen moeilijke gedeelten zijn. Juist in Openbaring is het zo dat er moeilijke gedeelten staan. En dat betekent dan dat we voorzichtig en zorgvuldig moeten zijn. En dat we er oog voor moeten hebben dat in het Bijbelboek Openbaring de hele Bijbel terugkomt. Er staan verwijzingen in uit de geschiedenis van Israël, uit de wet van Mozes, uit de profeten. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk als het de openbaring van Jezus Christus is. Als Jezus Christus zichzelf hierin openbaart, dan gaan alle boeken van het Oude en het Nieuwe Testament spreken. De boeken van het Oude Testament die gaan allemaal al over hem. Vanaf de eerste moederbelofte. De wet van Mozes die riep al om de vervulling in Christus. En zo deden ook alle profeten. En heel dat Oude Testament werd vervuld in de persoon van Jezus Christus. En het Nieuwe Testament verkondigt hem. Het laatste boek van het Nieuwe Testament bevat in wezen precies hetzelfde woord als de wet van Mozes, maar dan als het ware steeds verder uitgerold, tot vervulling gekomen. Zo kwam God in de loop van de geschiedenis steeds dichter bij zijn volk. En wanneer wij dan lezen, zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren wat erin geschreven staat, en is dat één machtige stimulans en aansporing om alle boeken van het Oude en Nieuwe Testament te lezen. Te lezen en nog eens te lezen. Om schrift met schrift te vergelijken en om daarin Christus te zien die naar ons toekomt. En als we dan ook nog lezen dat het moment van de definitieve vervulling bijna aangebroken is, dan wordt die aansporing om je de woorden van de profetie eigen te maken nog krachtiger. En de ambtsdragers die vanmorgen bevestigd zullen worden, die hebben de taak om dat te stimuleren. om u daartoe aan te vuren. Wie zo in het leven staat, als iemand die dicht bij de woorden van God leeft, ja, die wil zich ook wel inspannen om de moeilijke gedeelten te begrijpen. En die bidt om de verlichting met de Heilige Geest, dat Christus zijn woord ook in hem en in haar tot leven wil brengen. Die wil overwonnen worden door Gods woord en door de Geest van God. Er zitten hier misschien wel broeders en zusters in de kerk die heel veel lezen. Dan leest u toch vooral veel in de Bijbel. Dat is dan toch de hoofdmoot. Zitten er vast ook wel in de kerk die niet zo veel lezen. Maar dan lees je toch wel in de Bijbel. Dan sla jij en dan slaat u toch niet een dag over. Want het is ook goed nieuws. Het is evangelie. Maar ook noodzakelijk. Zelfs voor doorgewinterde kerkgangers. Houdt u zich daar maar veel mee bezig. Je kunt je soms bezighouden met van alles en nog wat. En waar houd jij je mee bezig? En u? In het kerkelijk leven? In het dagelijks leven? Vraagt u zich dan eens heel eerlijk af. Wat heeft dat nou precies te maken met de komst van Jezus Christus? Want we moeten geen tijd verspillen. De tijd is nabij. Laten wij kerkgangers zijn die leven bij het geopenbaarde woord van God. En gemeente, voor zulke kerkgangers is het een troost om te weten dat de Heer Jezus in aantocht is. Uw koninkrijk komen, dat bidden wij met onze Vader. Maar het koninkrijk van Jezus Christus is al zo dichtbij, dat we nu al iets van het geluk kunnen proeven. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Trouwe en barmhartige God en Vader, we zijn gelukkige mensen, want u gaat met ons mee. Dat hebben wij mogen horen. U hebt het ons bekendgemaakt en we hebben iets om naar uit te zien. Dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, nog verder naar ons toe komt. Hij die nu al in ons wil wonen. Hij zal ook onder ons komen wonen, samen met al de heiligen. Hij die eens opvoer naar de hemel, de levende, hij komt weer. En iedere dag, ieder moment komt hij dichterbij. Vader, doe ons dat toch beseffen. Wilt u dat besef levend houden bij ons, zodat wij er klaar voor zijn? Geef toch dat we niet hoeven te schrikken als opeens de hemel scheurt en heel de wereld hem zal zien verschijnen. Wat zal dat een prachtige dag zijn. Nooit meer verdriet, nooit meer pijn. Maar wat veel mooier is, dat het kwaad voor goed uitgewist zal zijn en wij bij u zullen zijn. Geef dat wij steeds meer uitzien naar die dag. We danken u dat u ons iedere week geeft dat we als uw gemeente mogen samenkomen. Wat een voorrecht is dat. Wilt u geven dat we iedere dag van ons leven met u door het leven gaan. Niet puur individueel, maar als leden van één lichaam. Wilt u aan de ambtsdragers, en in het bijzonder ook aan de nieuw te bevestigen ambtsdragers, kracht geven en ook inzicht in hun mooie en verantwoordelijke taak? Wilt u hen versterken door de zegen die u wilt meegeven? dat ze steeds weer in hun arbeid, ook als er moeilijke momenten zullen komen, terug mogen vallen op het moment dat u hen riep. Want ze hoeven het niet zelf. Ze mogen in uw dienst staan. Wilt u ons als gemeente in het hart geven dat wij bereid zijn om hun leiding te aanvaarden? Wilt u ook in ons hart werken door uw woord dat wij dat zien als geluk, dat u met ons meegaat, dat u ons nooit verlaat, dat u ons onderwijst, dat wij uw zegen over ons leven mogen ervaren, de vrede met u in ons hart, en dan van daaruit ook de vrede met elkaar. Oefen ons daarin, Vader. En Heer, op een dag waarop er ouderlingen en diakenen bevestigd worden, dan denken we toch ook aan het gemis van een eigen predikant. We vragen u eerbiedig of u daar ook in wilt voorzien. En wilt u ook geduld geven als u daar nog niet de tijd voor acht. Heer, we bidden u ook voor onze broeder Brinkman, die theologie studeert. Heer, wilt u dat zegenen? Wilt u dat voor hemzelf zegenen? Als dat mag, ook voor de kerken. Geef hem heel in het bijzonder die vertrouwelijke omgang met u en uw woord. Wees ook met zijn vrouw en met zijn kinderen. Wees ook met allen die u roept om uw woord te verkondigen. Sterk ook dominee Van der Wolf in zijn situatie. Wil hem geduld geven. Wil hem toch ook in uw genade beterschap schenken. Heer, we vragen u of u ook een zegen wilt geven over het verdere verloop van deze dag. Zegen ook de gesprekken na de dienst. Zegen de bespreking van de verkondiging van uw woord thuis. En als we in de Bijbel uit uw eigen woord gaan lezen, geef dan toch dat we begrijpen wat we lezen. Verlicht ons dan met uw geest. We vragen u dit alles in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, voordat wij overgaan tot de bevestiging van de ouderlingen en diaken, zullen we het formulier lezen. U vindt dat op bladzijde 550 van het gereformeerd kerkboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kerkraad heeft u 2 keer de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderlingen en diaken van deze gemeente gekozen zijn, om te vernemen of iemand iets tegen hun bevestiging had in te brengen. Daar niemand een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven heeft ingebracht, zullen wij nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. Met het oog hierop zullen wij vooraf met elkaar luisteren naar wat de Heilige Schrift ons leert over het ambt van ouderlingen en diakenen. Christus, die als hoofd van de kerk zit aan de rechterhand van God de Vader, regeert en verzorgt zijn gemeente op aarde. Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Daarom schenkt Christus ambtsdragers aan zijn gemeente. De apostel Paulus wijst daarop wanneer hij zegt, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarin betoont Christus zich de goede herder. In voortdurende zorg voor zijn kudde stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen te weiden. Over het ambt van ouderlingen lezen wij in het Nieuwe Testament dat apostelen, geleid door de geest van Christus, in elke gemeente ouderlingen, ook wel oudsten genoemd, aanstelden. Reeds in het Oude Testament werd met het woord oudste een persoon aangeduid die een regeerambt bekleedde. Nu waren er in de eerste christelijke gemeente ouderlingen die leiding gaven en ouderlingen die bovendien geroepen waren tot prediking en onderwijs. De laatste noemen wij dienaren des woords. Met hen vormen de ouderlingen de raad van Christus gemeente. Door aan de ouderlingen met de dienaren des woords de leiding van de gemeente toe te vertrouwen, beschermt Christus zijn kerk tegen heerzuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op meer dan 1 plaats. Aan hen is met de dienaren des woords toevertrouwd de gemeente te regeren en herderlijk te verzorgen. In de eerste plaats zien zij erop toe dat elk lid van de gemeente zich in belijdenis en wandel gedraagt naar het evangelie. Zij bezoeken trouw de leden van Christus gemeente om hen met het woord van God te vertroosten, te vermanen en te onderwijzen. Zij wijzen hen die zich in leer of leven misgaan terecht en dragen daarna vermogen zorg voor dat de sacramenten niet ontheiligd worden. Over hen die volharden in hun zonde oefenen zij de christelijke tucht. Vervolgens behoren zij als beheerders van het huis van God ervoor te zorgen dat in de gemeente alles in vrede en met goede orde toegaat op de manier die Christus geboden heeft. Het is hun taak erop toe te zien dat niemand zonder wettige roeping het ambt bekleedt. Zij moeten met raad en daad de dienaren des woords behulpzaam zijn. In de derde plaats zien de ouderlingen toe op leer en leven van de dienaren des woords. Er mag immers geen dwaalleer verkondigd worden en de gemeente moet in elk opzicht worden opgebouwd. Apostel Paulus vermaant de ouderlingen erop toe te zien dat geen wolven de schaapskooi van Christus binnendringen. Om deze taak als herder over Gods kudde trouw te kunnen vervullen, moeten de ouderlingen de schrift ijverig onderzoeken en zich oefenen in de dienst van God. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. En ieder werd uitgedeeld naar behoefte. De Heere roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Terwille van dit dienstbetoon heeft Christus de diakenen naar zijn gemeente geschonken. Wij lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten verkiezen toen zij zelf door hun vele arbeid niet in staat waren deze dienst naar behoren te vervullen. Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente. Zij zullen zich door huisbezoek van de moeite op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon opwekken. Bovendien moeten zij de gaven inzamelen, beheren en in Christus naam uitdelen. De diakenen behoren de gemeentelezen die Christus liefde gaven ontvangen met Gods woord te bemoedigen en te vertroosten. Zij zullen zich met woord en daad beijveren dat ook hierin de gemeenschap die de Heilige Geest in de gemeente werkt en aan het heilige avondmaal doet genieten, zichtbaar wordt. Zo zullen wij toenemen in liefde tot elkaar en tot alle mensen. Broeders, mag ik u verzoeken te gaan staan. Geliefde broeders, u staat gereed uw ambt te aanvaarden. Wij verzoeken u te antwoorden voor God en zijn heilige gemeente op de volgende vragen. Ten eerste, bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente van deze dienst heeft geroepen? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing en verwerpt u alles wat daarmee in strijd is? Ten derde, belooft u dat u overeenkomstig deze leer uw ambt trouw zult bedienen en u daarbij Godvrezend zult gedragen in heel uw leven? Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht overeenkomstig de kerkorde, indien u zich in leer of leven misgaat? Wat is daarop uw antwoord, broeder Jacob Sebens? Wat is daarop uw antwoord, broeder Reini Dekker? Gemeente, laten we straks na het uitspreken van de zegen onze broeders ook de zegen van de Heere toezingen met Psalm 134, vers 3. De Almachtige God en Vader, geef u zijn genade dat u deze dienst trouw en vruchtbaar zult vervullen. Amen. Laten we dat staande doen. Thank you. u nog één keer verzoeken nog te gaan staan. Broeders ouderling, broeder ouderling, wees samen met de dienaar des woords trouw in het regeren van de gemeente en gedraag u als herder over Gods kudde in het vertroosten en vermanen. Zie erop toe dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daar ook naar leeft. Neem ter harte wat apostel Petrus leert. Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeeld van de kudde. Broeder de Diaken, wees trouw en ijverig bij het inzamelen en beheren van de gaven en deel die blijmoedig uit aan hen die hulp nodig hebben. Bemoedig en help allen die in zorg leven of eenzaam zijn. Geef in dit alles aan de gemeente een goed voorbeeld van het dienstbetoon waartoe Christus ons allen roept. Wees trouw in uw dienst. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver geweten. Dan zult u zich bijzondere achting verwerven en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus en eens ingaan tot het feest van uw Heer. En u, geliefde broeders en zusters, ontvangt deze mannen als dienaren van God. Aanvaard van harte de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Heb grote achting voor hen om hun werk. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. Want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Zorgt dat de diakenen middelen hebben om hun arbeid te verrichten. Wees goede rentmeesters over wat de Heere u toevertrouwt. En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder die in de gemeente in nood verkeert, dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen hem geven wil. Mag ik gaan zitten. Omdat wij het onszelf tot dit alles niet in staat zijn, zullen wij nu de Almachtige God aanroepen. Heere God, hemelse Vader, u hebt tot opbouw van uw gemeente naast de dienaren des woords, ouderlingen en diakenen gegeven. Wij danken u dat u ons broeders geschonken hebt die met uw geest vervuld zijn. Verleen hun steeds meer de gaven die zij nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid, zodat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hun uw genade, dat zij in hun arbeid trouw mogen voortgaan, zonder zich te laten ophouden door moeite en verdriet of door vervolging van de wereld. Zegen deze gemeente waarover zij gesteld zijn. Laat ieder zich aan de goede vermaning van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Geef ons vurige liefde tot elkaar. Maak dat wij de diakenen met blijdschap van het nodige voorzien, zodat het degene die hulp nodig hebben en niets ontbreekt. Wij bidden u of door de dienst van ieder de heiligen toegerust mogen worden tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan is er nu gelegenheid om uw meegebrachte gaven te geven in de collecte. En laten we daarna als onze slotzang zingen uit Psalm 106, tweede, 21ste en 22ste vers. Psalm 106, vers 2, 21 en 22, nadat we onze gaven hebben gegeven. gemeente, ontvang nu in geloof de zegen van de Heere en ga dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.